Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen. Enig werk zijn er goddelijke handen. Amen. Laten we deze dienst aanvangen door met elkander te zingen van Psalm 85. Psalm 85 en daarvan het derde vers. Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt. Psalm 85 en daarvan het derde vers. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 130, het tweede vers, 130 vers 2. Zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gade slaan, onze ongerechtigheden. En wat er verder volgt, Psalm 130 vers 2, naar het lezen van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, ben uw God en ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbat, dag, en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet afbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wat u gewijd aandacht opgetekend vindt in Genesis 8. Genesis 8. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook waren de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten. En de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerde de wateren weder van boven de aarde heen en weder vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand op de 17e dag der maand op de berg Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opend heeft. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelegd waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het golf van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark. Want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar. En bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeide nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd en ziet een afgebroken olijftak was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelegd waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en die liet de duif uit, maar ze keerde niet weder tot hem. En er geschiedde in het 601e jaar, in de 1e maand, op de 1e derzelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe, ziet, de aardbodem was gedroogd. En de 2e maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, Gij en uw huisvrouw en de zonen en de zonen uw zonen met u, al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee en aan kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doet met u uitgaan, dat ze overvloedig voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende, al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten ging uit de ark. En Noach bouwde de Heer een altaar. En hij nam van het reine vee en van het reine gevogelte en offerde brandoffer op dat altaar. En de Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al de levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaien en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Gemeente, we willen trachten u het woord des Heren te bedienen, wat u opgeschreven vindt in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 8, en daarvan het 11e vers, waar het woord des Heren al dus luidt. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd, en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelegd waren. Zullen we eerst met elkaar Gods aangezicht zoeken voor een zegen. Heren, het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid dat we op de eerste dag der week hier weer mogen samenkomen. Gij zijt het die ons ook de afgelopen week weer gedragen en gespaard hebt. Ja, die ook ons nu het voorrecht weer schenkt dat we met elkaar weer mogen samenkomen. En naar het kerkelijk jaar, heren, mogen wij weer de eerste advent zondag beleven. Advent verwachten. En we hebben met elkander ook een gedeelte uit het Oude Testament gelezen, heren, van Noach. Hij kreeg ook een verwachting, heren, dat de aarde die gij vernietigd had, de aarde die gij eerst geschapen had, en toen op de zevende dag zag wat gij geschapen had, was het goed, zelfs zeer goed in uw ogen. En wat is er van die aarde terechtgekomen? Nadat de zondeval gekomen is in het leven. De mensen hebben u de rug en de nek toegekeerd. Heer, wat is die val diep geweest. Dat gij er zo over verdorend bent geworden. Dat de mensen zich zo verzondigd hebben. Dat gij de aarde door het water hebt laten verslinden, heren. En dat gij toen nog onderscheid gemaakt hebt. Gij hebt niet alle mensen om doen komen. Maar gij hebt nog een van uw knechten, de profeten Noach, in het midden van hem gegeven. Hij mocht, heren, als een profeet in het midden bezig zijn aan het bouwen van een ark. Een ark, heren, die hij bouwde op uw bevel. Hij was het, heren, die uw woord geloofde. Al werd hij bespot en gehoond en veracht, heren. Hij ging door, omdat hij wist dat u ook doorging, heren. En de mensen die hij rondom hem gestaan hebben, en die het gezien hebben, heren, die hebben het ook gezien, hoe dat het vee de ark inging. En hoe dat Noach en zijn huisgezin de ark het inging. En gij sloot achter hen toe, heren. Gij behield hen in de ark. En toen gij met uw oordelen gekomen bent, hebben de mensen het gezien, heren. En hebben ze misschien wel aan die ark vastgeklampt, maar het was te laat. Te laat om het eind te zien, om terug te keren tot u. En heren, nu is de nieuwe aarde weer gekomen en we lezen al in het begin. Dat zal het Noach, uw profeet, ook zondigt in die nieuwe aarde. Gij getuigt het in uw woord en in uw getuigenissen, dat het gedichtsel van het mensenhart zelf van zijn jeugd af aan boos is. En nu houdt u ons op deze adventmorgen deze verwachting voor. Wij die verloren liggen, wij die ook als de eerste wereld in onszelf een verloren liggen, heren. Van ons is er geen verwachting. En u bidden we van uw heren, wil hij ons een wijs hart geven. Dat we er acht op mogen geven op uw woord. Want uw woord, heren, gaat door. U gaat met uw gerechten door. Maar u gaat ook met uw beloften door, heren. Wij mogen ook in dit morgenuur een verwachting geven, heren. Geen verwachting van ons als mensenkinderen. Van ons is er geen verwachting. Want wie onze heren heeft een verwachting voor de toekomst. Zonder dat gij het geschonken hebt. Zonder dat gij eenmaal in de arken des behouds de deur zal sluiten achter ons, heren. En nu bidden we van u, wil gij ons een wijs hart geven, dat we acht mogen geven, wat gij ook in het morgenuur weer tot ons te zeggen hebt. De prediking, de verwachting die weer uit mag gaan en een wereld verloren in zonde en schuld, heren. Een wereld zonder verwachting, een wereld die u de rug toegekeerd heeft en die gezegd heeft, wij hebben geen lust aan de kennis uw leven. En wij mogen nog samenkomen, heren. En wij mogen nog hier zijn. En Heer, uw woord leerde wat de mensen kende. Want toen gij gezegende Heer Jezus op de aarde was, was het in het laatst van uw leven dat de mensen ook u de rug toekeerden. En toen moest gij zelf tegen uw discipelen vragen, wil gij ons ook niet verlaten? Wil gij mij ook niet verlaten? En toen mochten die uit genade weten, Heere, waar zouden wij heen gaan? Want gij hebt de woorden het eeuwige leven. En wij mogen nou elkander ook die woorden voorhouden, Heer. Die woorden het eeuwige leven. En nu bidden we van u, Heer, wel ons een wijs hart geven. Want gij klaagt in uw eigen woord. Mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Geen lust, Heer, om u te leren kennen. En toch schenkt gij ons nog dat voorrecht dat we van zondag tot zondag op mogen gaan onder dat levende woord. Dat woord, Heer, wordt onder ons gepreekt. En wat is, zou het erg zijn als dat woord geen nut deed in ons leven. Heer, als we verloren moeten gaan omdat we geen kennis van u hebben. Na de val, Heer, zijn we de kennis van u kwijtgeraakt. En van zijn we helemaal in de duisternis terecht. Wel ons dat leren, Heere. Maar wil gij ons ook leren dat in dat woord weer verwachting komt. Wil gij ons zo nog leren, ook in het morgen. Wil gij ons zo nog bekeren, Heere. Maar wil niet alleen ons gedenken, Heere. Maar wil ook allen gedenken die niet konden opkomen, Heere. Die wettig verhinderd waren. Wil ook hen een verbeurden, maar nogthans ook een onmisbare zegen. Wil ook hen gedenken, Heer, die hier lichamelijk in dit kerkgebouw niet kunnen samenkomen. Maar die wel met ons verbonden zijn, Heer. Wil ook hen een zegen schenken met ons allen. Want we mochten toch vragen, Heer, of dat gij ons zegen wil. Want aan uw zegen, Heer, is toch alles gelegen. Of dat we hier nu zijn, of dat we meeluisteren. Heer, wil gij dan ook hen gedenken. Maar wil ook hen gedenken, heren, die in dwaasheid en in domheid, heren, niet hier willen samenkomen. Die zich moedwillig onttrekken, heren, aan die blijde boodschap die van zondag tot zondag verkondigd wil worden. Heren, wil ook hun ogen openen voor datgene dat zij versmaken. Heren, wil gij het nog doen? Wil gij nog barmhartig zijn, heren? Wil gij nog langmoedig zijn? Over hen, ja over ons allen tezamen. Wel ook de zieken gedenken, heren. Die het moeten gevoelen Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En die het ook moeten gevoelen, Heere, dat we ook helemaal de eerste wereld is vergaan door water, Heere. Maar dat wij ook eenmaal, als wij de laatste adem uitblazen, dat wij dan ook vergaan. En dat we dan voor hem toebereid moeten worden. En als we ziek zijn, kunnen we het zo gevoelen. En dan kan de angst ons zo beklemmen, Heere. Zou dat het begin van het einde zijn. En als het einde nu vrede mag zijn, dan is het goed. Dan is het vrede, Heer. Maar als het einde geen vrede is, dan is het nog het lieflijkheden der genade. Wil ook hen dan zo'n wijs hart geven, Heer. Maar wil ook hen naar het lichaam gedenken. Wil ook de middelen die aangewend worden daar genezen, ook nog met uw zegen bekronen, Heer. Gedenk zo alles wat op uw zegen is hopend en wachtend. Wil zo ook al uw getrouwe knechten gedenken, Heren, die waar ook in dit wereld rond uw woord er hebben uitgedragen, ook onze eigen herder en leraar. Heren, wil gij hem zegenen. Wil hem ook daar, op die plaats, waar hij uw woord heeft uitgedragen, nog tot een rijke zegen stellen. Wil ook die kerk gedenken, Heren, die met ons op deze dag, de dag naar uw naam genoemd en tot uw dienst geheiligd, mogen samenkomen om gesterkt te mogen worden door uw woord en door uw geest, Heer. Misschien wel een spilonken, misschien wel een gevangenis. En Heere, gij weet ook hen die in bijzondere omstandigheden zich verkeren. En die ook met ons en de geest samen zijn voor uw genade. Heere, wil gij hen die bijzondere omstandigheden ook een bijzondere zegen schenken. Heere, gedenk zo alles wat op uw zegen is, hopen en wachtende. Dit vragen wij van u. Niet omdat wij daar rechten van spraken, hebben, Heren. Want we hebben uit uw woord gehoord. Het verdichtsel van ons alle hart is boos. Van onze jongheid aan. Maar wel ga je ons nog aanzien, Heren. In dat volbrachte werk van uw veelgeliefde Zoon. Dit vragen wij van u. Uit vrije genade. Om Jezus wel alleen. Amen. Zingen we met het alkander van Psalm 77, het 7 en het 8 vers. Psalm 77 en 7 en 8. Gedenk hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En het 8 vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77 en daarvan het 7 en het 8 vers. En intussen krijgt gij de gelegenheid om uw liefde gaven uit te reiken voor de dienst des Heeren. lezen in het woord des Heren, veracht de dag der kleine dingen niet. Dat staat in de profeet Zacharia. En dat is een woord van God, dat gesproken is door deze profeet. In welk verband is dat gesproken? In dit verband. De tempel, dat de tempel verwoest was, maar dat er nu een nieuwe tempel werd gebouwd. En het stond er maar donker voor in die tijd. Want het volk wist eigenlijk zelf ook niet waar het materiaal voor deze tempel vandaan moest komen. Ze hadden eigenlijk de middelen niet in hun bezit om die tempel, dat gebouw Gods, te voltooien. Er waren in die tijd die erom gelachen hebben, toen de lijnen getrokken werden van de oppervlakte van de tempel, toen de fundamenten gelegd werden. Hoe moet dat gebouw ooit volreizen? Dat is onmogelijk, zeiden zij. Maar dan zegt de Heere, veracht de dag der kleine dingen niet. En die dag van de kleine dingen was deze, dat er toch al een fundament lag, dat er toch een begin was, en dat daarom zo nodig was om op de Heere te vertrouwen, die het alles wel zou maken. Want ziet u, het volk verwacht het van kracht, van geweld, maar de Heere zegt nee, het zal niet geschieden door kracht en geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan hebben ze met een God te doen gehad, die zich groot maakt in het kleine. Dat is de grondgedachte van het woord dat wij hopen te bedienen. Dat het een God is die zich nooit groot maakt, die zich groot maakt in het kleine. Wij willen stilstaan bij de sprake van het olijfblad. Dat olijfblad spreekt ten eerste van goddelijke bestiering, ten tweede van goddelijke tijd. De geschiedenis, dat is tegelijk het verband van onze tekst, is u bekend. Want u weet het dat Noach nog lange tijd aan de ark heeft gebouwd. En dat toen God op Gods tijd de wateren daar kwamen en de Heere zelf de ark achter Noach wegsloot. God sloot de ark achter Noach, staat er in de schrift. Dit was de volheid des tijds. Dat was de ondergang van de goddelozen, van de eerste wereld. Dat was tegelijk het behoud van zijn uitverkoren volk. Maar het was niet de bedoeling dat het volk in die ark zou blijven wonen. Want God heeft de mens geschapen op de aarde, om die te bewonen en niet op het water. Het is dus vanzelfsprekend dat Noach en de zijnen verlangd hebben dat ze weer tot de aarde zouden terugkeren, dat het weer droog zou worden, dat ze weer op de bestemming zouden komen. Noach heeft uitgezien naar het droge, en dat kunnen we goed verstaan, is het niet zo? Wat een vreugde is het geweest van Noach toen de ark neerkwam op het gebergte Ararat, op die hoge vlakte waar de ark bleef steken. Een bewijs dat de water begonnen te dalen. Maar het was alleen op die berg. Op de aarde was alles nog water. Die was nog niet bewoond. 7 maanden is Noach nu al in de ark verbonden. En dan duurt het nog 40 dagen... voordat hij de ark kan verlaten. Dan lezen we zo in het vorige vers dat Noach verbeide. Dat verbeide is niet lijdelijk afwachten, of God het ook doen zal. Dat verbeiden is niet, we zullen het maar hopen. Dat verbeiden is niet een stilstaan in het geestelijk leven. Want de Heer heeft geen werkeloos volk. Nee, verbeiden is werken en bidden. En dat verbeiden wordt er ook gewerkt, zeiden we. Dat wil zeggen, niet gewerkt uit verdiensten. Maar daar is een zondaar een Maar daar is een zondaar, een kind van God, ook werkzaam in. Eerst stuurt Noach een raaf en de hoop dat die raaf niet terug zal komen. Want dat is een bewijs dat die raaf een plaats gevonden heeft op het droge. Dan is het een bewijs dat het water al neergezakt is. Maar het valt tegen, tevergeefs, want Noach ziet de raaf terugkomen. Later stuurt hij een andere vogel, een duif, en weer hoopt hij dat hij die duif nooit meer zien zal, want dat zou een teken van zijn dat die duif op de aarde zou kunnen wonen, en het geboomte en op het vlakke des velds terecht zou kunnen. Maar ook deze duif komt weer terug. Weer een teleurstelling voor Noach. En zie, na 7 dagen laat Noach weer een duif van de ark wegvliegen. Zal deze duif terugkomen? Het is morgen, vanzelfsprekend is het morgen, als Noach dat doet. En hij wacht, en hij wacht, en hij ziet uit of de duif terugkomt. Maar hij ziet haar niet terug. Hij ziet uit tot de avond, opdat hij bemerken zou wat God te zeggen had en de boodschap van die duif. Maar dan wordt Noach aanvankelijk weer teleurgesteld, want die duif heeft wel de hele dag kunnen uithouden buiten de ark, maar hij moet toch in de nacht, nu het nacht wordt, terugkomen. Hij komt terug, en ik kan me voorstellen, als Noach daar die duif ziet aankomen vliegen, terug naar de ark, bij gebrek aan plaats op de aarde, dat hij gedacht zou kunnen hebben, is het niet met dezelfde woorden, maar toch wat wij gezongen hebben, wat er staat op Psalm 77, zouden zijn beloften missen, eeuwig hun vervulling missen. Maar die duif komt niet alleen, die duif draagt wat in zijn bek, een olijfblad, een blad van een olijfboom. In dat olijfblad ligt een prediking, ligt een sprake van God. Want die olijfbomen groeien altijd in de diepte. De olijfbomen groeien niet op de bergen, maar in de dalen. En als Noach nu ziet dat die duif een takje bij zich heeft van een olijfboom, dan is dat voor Noach een bewijs dat de water al zo diep gedaald is. Dit olijfblaadje is voor Noach een nieuwe groet van een nieuwe aarde, ziet. Er is weer toekomst op de aarde. Nu weet Noach dat hij de aarde weer zal kunnen bewonen. Dat ze straks de aarde weer zullen mogen verlaten. De ark weer mogen verlaten. God had zelf de ark gesloten. En die boodschap van de duif wijst erop dat de ark weer open zal kunnen. Ja, dat is de prediking. Een duif en een olijfblaadje, daar gaat het over. Wat een kleinigheid. Als we dat zo oppervlakkig lezen, dan is het eigenlijk de moeite niet waard om daarbij stil te staan. Tenminste, ogenschijnlijk. Tenminste, in onze ogen. Want ach, de Heere maakt zich groot in het kleine. In het kleine dat wij niet opmerken, dat wij vertreden. Ziet een olijfblaadje en een duif. Dat is de sprake Gods die eruit gaat als de eerste groet van de nieuwe wereld. God zegt in dat blaadje als het ware, Noach, er is weer toekomst. Mijn beloften worden vervuld. Dat olijfblaadje spreekt van de trouw Gods, van de trouw van de verbonds Jehovah. Zal hij het zeggen en niet doen? Maar het is toch maar een kleinigheid. En we zouden zo zeggen, de Heer had het ook anders kunnen doen. Als wij dat nu hadden moeten doen, zo'n geweldige boodschap brengen van een nieuwe wereld. Dan hadden wij het wel anders gedaan. Ik had tenminste wel gedacht dat God zelf zou komen tot Noach. En dat de Heere zou verschijnen in zijn majesteit. En dat God zou spreken tot Noach in een onweder, in een storm. Dat hij zou zeggen, Noach, ziet, hier ben ik. Ik de heilige. Ik de majesteitelijke. Ik kom u zelf de boodschap brengen van de vervulling van die belofte. Of ik had eigenlijk wel gedacht dat er een engel zou komen tot Noach. Om het hem aan te kunnen zeggen dat hij de ark zou kunnen verlaten. Een engel in majesteit en in heerlijkheid. Een hemelbode dat Noach op zijn knieën viel. Maar niets ervan. Geen verschijning Gods. Geen engel. Geen kracht. Geen gewand. Geen grote dingen. Daar komt zomaar even een duif aanvliegen met een olijfblaadje in de bek. En dat is genoeg. Ach, wat is dat tegenstrijdig met wat wij zo graag willen. Wij willen zo graag grote dingen. Wij willen zo graag verderop. Als we wat van de Heere willen hebben, of menen te zullen hebben, in vervulling van zijn beloften, dan menen wij dat we in de bomen moeten klimmen, dat we torens beklimmen moeten, dat we hele hoogten bestijgen moeten om erbij te kunnen. Dan verwachten we het van die grote dingen. En zo staat het met de mens en het geestelijke leven ook. Liever maar grote stukken. Wij zouden ons in alle mogelijke bochten willen wringen om die grote stukken maar te kunnen bezitten. En we zouden vergeten de eenvoud van God van de stukken. Want God werkt altijd anders, ook in de grote stukken, dan dat wij het zouden verwachten. Als God grote dingen gaat doen, dan gaat de mens aan stukken. Dan wordt hij ontvankelijk gemaakt voor het allerkleinste, voor het allerminste. Ziet u, waar God werkt, gaat het dikwijls anders dan wij gedacht hadden. We zouden het niet de moeite vinden om er naar om te kijken naar zo'n olijfblaadje. Wij zouden het niet de moeite achten om dat op te rapen. Maar God werkt met kleine dingen. En dat is de prediking van dit woord. Ja, God werkt met kleine dingen. In genade en ook in de natuur. Ook in de natuur. Denk eens aan die machtig bruisende golven. Denk eens aan die krachtige zee. Wee degene die terecht komt in die kokende golven der zee. En het is God die met zandkorrels de macht van de zee tegenhoudt aan de stranden. God werkt met het kleine. De meeste kracht, het is ondervonden en het is uitgevonden, ligt in de atoomsplitsing. In het kleine. De wereld Gods zit elkander met kleinigheden. Zo werkt God in de natuur. In de schepping. Zo werkt God ook in het regeren. Het kan soms maar een meter schelen. Of het kan soms maar een minuut schelen. Wat is een meter op de ganse oppervlakte van de wereld? Wat is een minuut in al die tijd die er is? Het kan een verschil zijn van leven of dood. Bijvoorbeeld bij het ontgaan van een ongeluk. Zalig degene die het mag opmerken. Wel nu, kleinigheden zijn dat. Die Noach daar ontvangt en dat olijfblaadje. Maar zo troost God zijn volk. Zo onderwijst God zijn volk. Wie zal ze tellen, die olijfblaadjes en het leven van Gods volk? Ogenschijnlijk niets. Een ander zou erom lachen. Een tweede zou erop trappen. Er overheen lopen met grote stappen. Maar wanneer er genade ligt en God erin meekomt, welk een zee van ontdekking. Of welk een zee van Gods liefde is erin. Een kleinigheid. De apostel Paulus had het bitter te verduren in Macedonië. Hij had veel tegenstand. En er komt een vriend. En die vriend is hem tot troost. God heeft me vertroost, zegt hij, door de komst van Titus. Kan een vriend dat dan doen? Wel, nee. Titus was onmachtig. Maar nee, zegt Paulus, Titus heeft dat niet gedaan, maar God heeft dat gedaan en Titus. Wel nu, als het maar gezien wordt, als het maar opgemerkt wordt, als we maar niet doof zijn en onze oren en blind en onze ogen, dan is het kleinste nog dikwijls het grootste. Er klopt een vriend aan de deur, een bestiering Gods. Je krijgt een brief in de bus, het kan een brief uit de hemel zijn. Je krijgt een geschenk, het kan een bemoeienis Gods zijn. Soms een handdruk, soms een woord. En God kan er nog in spreken. En misschien zegt iemand, kom nou, maak nog niet van alles wat. Want we kunnen toch niet in alles de weg des Heren gaan zoeken. Och nee, dat is ook een gevaar. Dat men met alle mogelijke dingen die zich in het leven voordoen, het een aan het ander gaan vastbinden. En dat men zo zijn zaligheid in elkander geweven heeft. Dat men overal wat van maakt. Sommige mensen maken van alles wat. En ze hebben nog nooit waarlijk gezien dat er een sprake Gods en ligt van boven. Dat is een gevaar. Maar er is ook een andere kant. En die andere kant is deze, dat we het niet meer zien, dat God zo dichtbij is met zijn prediken, met zijn roepstem, met de dingen die er wel zijn om op te merken. Kleinigheden waar een zee van Gods bemoeienissen in ligt. Het zij tot een oordeel, het zij tot liefde, het zij van zijn goede tierenheden, het zij tot onze afbraak, het doet er niet toe. Maar wie opmerken mag, die mag het wel eens zien in de kleinigheden, een zee van de sprake Gods. Ja, dat is het wonderlijke, dat God zich groot maakt in het kleine. Er kan zo'n sprake Gods liggen in wat wij noemen kleinigheden. Maar de schrift zegt het zo kostelijk, dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Niet alleen zomaar grote dingen. Waar de mens naar grijpt. En waar hij naar staat. En waarop hij zich verkijkt. Terwijl hij de kleinste kleinigheden niet op de grond ziet liggen. Dat is het. Zulke olijfblaadjes toch. Wat een wonderlijke sprake Gods. Wat is het toch de moeite waard om er even bij stil te staan. Nu zou iemand kunnen vragen, maar dat is dan zeker voor de kleintjes in de genade. Dat zijn dan die kleine dingen, zeker voor de beginnelingen. Dan is dat kleine zeker voor degenen die er nog maar weinig van weten, die nog maar weinig doorgeleid zijn in het geestelijke leven. Dan is dat zeker dat God ze dat kleine geeft en dat die dag der kleine dingen daarom niet veracht mocht worden. Nee, zo is het niet. Juist degene die groot is in de genade, leert in het kleinste het meeste te zien. Gij moet niet menen dat men in dat geloof klaarkomt. Nee, dat is het wonder. God maakt ze in het kleine groot. In gedachten zie ik een grote man wandelen met een klein kind op straat. En die grote man ziet het niet. Maar daar raapt dat kind een gouden sieraad op van de straat. Een gouden sieraad. Dat kind heeft het gezien. Die grote man heeft het niet gezien. Hoe komt dat? Omdat dat kind veel dichter bij de grond loopt. En in dat verband kunnen we zeggen, indien gij niet wordt gelijk een kindeke, gij zult het koninkrijk Gods niet ingaan. De discipelen waren over bezig wie toch de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. En Petrus zeide dat hij zo ver was. En Johannes meende dat hij er nog beter voor stond. En Jacobus enzovoorts, enzovoorts. En toen zeide Christus, als ge niet wordt gelijk een kindeke, zult gij het koninkrijk niet in het koninkrijk ingaan. Ze dachten dat ze er zo goed voor stonden. Maar dat is Maar dan is het kleinste niet klein genoeg. Hoe groter de mens in zichzelf is, laat wel in zichzelf, hoe meer hij verwacht van grote dingen. Dat is zijn dwaasheid. Dat is zijn dwaze hoogmoed. Een boodschap van een engel zou hem wel aanvaarden. Een boodschap met een bijzonder gezicht. Och een mens dwingt zich om in grote en wonderlijkste verhalen te komen. Om toch maar geweldig te doen. Maar zalig degene die God gevonden heeft in het kleine. En het eenvoudige in het alledaagse. Want ziet u, de Heere betaalt zijn volk met pasmunt. God betaalt zijn volk niet met bankbiljetten. Dat ze in de zak hebben. En waar ze voor kunnen leggen. Zoveel had ik, zoveel bezit ik. Als ik zoveel nodig heb, dan is er altijd nog wat van terug. Met dat grote bankbiljet is er nog wel een beetje voorraad. Ja, dat zouden wij willen. Ook naar ontvangen genade. Voorraad bezitten. Met een God te doen willen hebben, maar niet met een God van het dagelijkse leven. Dat maakt te afhankelijk. Dat maakt te klein. Dat maakt te nederig. Maar God zegt in het woord, in zijn woord. En dat olijfblaadje voeg u tot de nederige. Kijk, dat zijn hier van die kleine vertroostingen. En ach, wat is dat een prediking tot diepe beschaamten. Wie het nu verstaan heeft, die moet zichzelf een schamen vanwege het woord van dat olijfblaadje. Want wat lopen we toch suf over de aarde, vindt u niet? Wat zijn we toch verdoofd geworden door de sprake Gods? Wat verstaan we het woord Gods toch slecht? Wat zijn we toch blind in het leven? Wat lopen we toch met grove schoenen over die olijfblaadjes heen, die daar zomaar op de grond liggen? Want hier zegt de Heere, opmerken is beter dan offeranden. De Heer heeft nog liever een luisterend oor en een mens die opmerkt wat de Heere tot hem te zeggen heeft, dan een groot offer. Zeker, dat offer moet er ook zijn. Dat is een vrucht van het nieuwe leven. Als er geen offers gebracht worden voor de dienst des Heeren en voor het koninkrijk Gods, reken er maar op dat er weinig leven is. Maar nochtans, opmerken is nog beter dan offeranden. Want hier komt de ziel in dat opmerken zo laag bij de grond, zo dicht bij de grond. Hoe dieper gebogen, des te meer wordt de sprake Gods verstaan. Want aan een mens op de grond kan de Heer nog het meeste kwijt. Wel nu, opmerken is beter dan offeranden. Dat geldt in de oordelen Gods. Dat geldt in de goede tierenheid Gods. Als de sprake maar verstaan mag worden. O, dan wordt er zoveel van God gezien. Want de uitnemendste begunstbewijzen Gods kunnen ons niet baten. Als we er geen oog voor hebben. En dan zeiden we in het begin al. De Heer heeft geen lui volk. De Heer heeft een werkzaam volk. Als ze tenminste verbeiden mogen. Och, die geestelijke luiheid is er wel. En dat is heel dikwijls zo. Maar die geestelijke luiheid is heel dikwijls een oorzaak van geestelijke donkerheid. Er wordt zo gemakkelijk geklaagd over donkerheid. Maar waar is nu dat verbeiden van Noach? Waar is nu dat uitzien? Dat uitzien naar die kleinste dingen. Waar is dat uitzien? Dat uitzien naar die kleinste dingen zelf. Stel eens voor dat Noach niet uitgekeken had. Dat Noach het venster gesloten had toen het avond was. En dat hij gezegd had, die duif zal wel niet terugkomen. Dan had Noach die sprake Gods niet ontvangen. En dat olijfblaadje. Dan was dat olijfblaadje weggewaaid in het water. Dan was de sprake Gods in het water gevallen. Daarom voor de derde keer, opmerken is beter dan offeranden. Daarom staat het zo prachtig in de schrift wat de psalmdichter ook verstaan heeft, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot alle die voor hem leeft. Maar dat doet de Heer nu ook in die kleinigheden. En het is ons ongeluk, het is onze dood, het is onze hoogmoed, dat wij te groot geworden zijn voor die kleinigheden. God maakt zich groot in het allerkleinste. En dat kleinste is niet voor de kleine in de genade. Maar hoe groter de genade is, des te meer wordt dat kleinste opgemerkt, het kleine. Als het van God is, dat is groot, dat is alles. Als het niet van God is, is het niets. Blijft er niets van over. En ziet, daar, dat komt erop aan. Hoe staan wij persoonlijk tegenover dat woord? Het is niet een woord voor degene die genade kennen. Ook dan is het een ontdekkend woord. Maar het is ook een woord voor de onbekeerde. En o, wat komt de Heer nu toch ook dichtbij. Onbekeerde in ons midden. Die nog vreemd zijn van God. Vreemd van de beloften. Dit is ook een woord voor u. Hoeveel dingen zijn er al geweest in uw leven, waarin de sprake Gods lag? Hoeveel boodschappen zijn er al geweest? Hoeveel roepstemmen zijn er al gekomen tot u? Het zij tot een oordeel, het zij roepstemmen van Gods goede tierenheid. Onbekeerde, weet dan toch dat God u achterna wandelt van dag tot dag met zijn roepstemmen. Want de Heere wil niet dat er iemand verloren gaat. Gij zult in de dag der dagen moeten getuigen, als gij die roepstemmen niet vernomen hebt, en uzelf niet bekeerd hebt, dan zult gij het moeten getuigen, dat God rechtvaardig is, dat gij zelf moet zeggen, ik heb niet gewild. Zie dat nu eens na, die olijfblaadjes zendt God, in de grond der zaak, tot ieder mens. Want God bemoeit zich met ons. Het is nog het heden der genade. Er is nog een boodschap voor u. Ook nu. Dat is het teken dat God niet een einde met u gemaakt heeft. Dat God nog tot u spreken wil. En dan zou je misschien zeggen. Ach, als ik bekeerd moet worden. Dan moet het zo en dan moet het zo. Want wij willen wel bekeerd zijn. We zouden wel met een bekering hoog in de boom willen klimmen. Maar weinigen willen bekeerd worden. En dan komt het in de dagelijkse dingen openbaar. In de dagelijkse dingen. Tot een oordeel of tot Gods goede tierenheid. Tot ontdekking dat we alles tegenkrijgen. Zelfs de stenen van de straten bij wijze van spreken. De meest alledaagse dingen. We hebben er geen vrede mee. Omdat we geen vrede meer met God hebben. Ze getuigen tegen ons. Ze spreken tegen ons. Al was het maar een blad aan een boom. God tegen. Dat is alles tegen. Heb je nooit bemerkt. We staan in oorlog met God. Maar ook in oorlog met de schepping. En zelfs met het kleinste. Zo is het ook niet alleen in de ontdekking. Maar ook in de goede tierenheid waarmee de God ons nawandelt. Onbekeerde van hart, wie ge dan ook zijt. Ach, in de grond der zaak zijn we alle onbekeerd. Want we moeten het steeds weer worden. Ook na ontvangen genade, naar de goede tierenheid Gods, zijn het die ons achterna wandelen. En dan heeft Paulus het ook zo kostelijk gezegd. Of weet ge niet dat de goede tierenheden Gods het zijn die ons tot bekering leiden? Ja, dan zouden we denken dat de verdoemenis is. Dat het de hel is. De angst en de smart voor de hel. Nee, dat is het nog niet altijd. Het moet wel gekend worden. De psalmdichter zegt, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Jazeker, dat moet gekend worden. Maar we zullen tenslotte vernederd moeten worden onder de goede tierenheden Gods. En dan wordt een mens niet alleen bang voor de hel, maar dan wordt hij helwaardig. En dat is nog een stap verder. Helwaardig te worden voor God. Achterna gewandeld te worden van uur tot uur, van dag tot dag. Ook op dit moment dat we hier zitten. Want al wat we op het ogenblik zijn, zijn we door genade. Kan die boodschap u niet vertederen? Kan die liefde Gods u niet klein maken? Dat we met een God te doen hebben, die ons van dag tot dag nawandelt met zijn goede tierenheden. Denk om dat woord van Noach aan dat olijfblaadje. Nee, dan hoeft God niet altijd in uw leven te komen met zoveel geweld, zodat ge geweldige dingen zult kunnen vertellen. Maar het ligt op de grond. Het ligt zo laag. En nu is het ons ongeluk dat we in de hoogte zoeken. Ga maar eens na in uw leven. Ga nu maar eens rustig voorzetten. Bedenk dat nu maar eens wie God in uw leven geweest is. En wie u tegenover God geweest bent. Bedenk het maar eens dat God nooit anders gedaan heeft dan u wel gedaan. En dat u nooit anders gedaan hebt. Dat u nooit anders gedaan hebt dan te zondigen. Bedenk het maar eens. Dat Gods goede tierenheden dag aan dag nieuw zijn. Waarmee de Heer u achterna komt. En bedenk het ook maar eens. Wie gij daar tegenover zijt. Tegenover die goede tierenheden des Heeren. Zo staat het. En dat is echt waar. We zullen de Heere moeten vinden in het allerkleinste. En dan leren we God tegenkrijgen. Geen vrede meer met het allerkleinste. Maar ach, als God meekomt, krijgen we vrede. En zullen we geen stap zonder de Heere doen. Ja, zou een mens het niet te hoog zoeken? Wat dacht u? Zou het niet lager leggen? Zouden we niet een trapje naar beneden moeten? Om de stem des Heren te kunnen verstaan. En zou het niet zijn wat apostel Paulus zegt. God is niet ver van en iegelijk van ons. En zie, nu is dit het ongeluk. Dat we er te hard voor zijn. Te blind voor zijn. Te doof voor zijn. Of vraag het maar. Heren, open mijn oren. Open mijn ogen. Geef me toch te zien wat het is. Leer het me om me op te merken. Want het begint met luisteren. Alles begint met luisteren. De zonde begint met luisteren. In het paradijs begon Adam en Eva te luisteren. Begonnen ze op te merken. De duivel die kwam bij wijze van spreken ook zo eenvoudig. Die kwam ook met een soort olijfblaadje. Het leek allemaal niets. Het leek hen allemaal zo onschuldig. Maar ze luisterden. En de genade begint ook met luisteren. O, merk dan toch op. Voordat het te laat is. Dat God u nawandelt met zijn roepstem. Wat een leerschool ook voor u. Volk des Heren. Het moet schuld worden. Dat ge zo weinig die sprake God ziet. Dat ge zo weinig opmerkt. Die God is in uw leven. Dagelijks vastgehouden door zo'n trouwe God. Wat hebben we daar weinig oog voor? Wat zijn we toch van onszelf blind voor? En hoe grof is toch de verdorven bestaan? Hoe achterloos, hoe onverschillig. En toch, de schrift zegt het. Zoek niet naar hoge dingen, maar voeg die tot het nederige. Ja, dat is het voornaamste. David heeft eens gezegd, God heeft één ding tot mij gesproken, dat de sterkte Godes is. En toch zegt hij, ik heb dit tweemaal gehoord. Kijk, dan gaan de oren ervoor open voor die sprake Gods. Hoe is die geest Gods dan toch nodig om dat op te leren merken? Hoe is die geest Gods dan toch onmisbaar dat de ogen geopend worden en het hardste hart gebroken mag worden? En dat door de werking van die Heilige Geest. Dan komen we naar beneden. Dan zijn we net precies daar waar de Heer ons nog gebruiken kan. en waar God nog tot de mens wil spreken, van twee dingen. Ten eerste van zonde, jazeker, het moet gekend worden wat zonde is. Maar ook ten tweede van genade. En dan wordt er gezongen met de psalm 131, het eerste en het tweede vers, en deze kleinigheid. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet te hoog, ik verkeer. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Heb ik mijn ziel niet stilgezet, mij verloochen door uw wet, gelijk het pasgespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Psalm 131, het eerste en het tweede vers. Dus onze eerste gedachte, dat olijfblaadje, daar gingen sprake van uit. Ten eerste was dat de sprake een goddelijke bestiering. Dat hebben wij nu wel vernomen, omdat de Heere en deze bestiering niet anders bedoelden dan dat we zouden leren worden als een kindje, om de sprake Gods te kunnen verstaan en het kleine. Dat het kleine en het koninkrijk Gods niet groot moet worden, maar omgekeerd. De groten moeten klein worden. En het koninkrijk Gods gaat alles naar omgekeerde orde. De wereld verwacht het van kracht en geweld. De wereld verwacht het van alles wat de mens vermaken kan. En wat groot is in zijn ogen. Maar God is groot juist in het kleine. Zalig die het verstaan mag. Wat is dat een grootheid die niet af te meten is? Het is een zaligheid die niet uit te denken is wanneer God overkomt. Al is het maar in een druppel water of in een bete brood. Wel nu, ten tweede, goddelijke tijd. Met die goddelijke tijd begint het ook weer heel anders dan wij gewild hadden. Noach heeft die duif 's morgens uitgelaten. Heeft de hele dag gekeken. En we zouden zeggen, waarom kwam die duif niet op de middag? Waarom moest Noach toch de hele dag maar wachten en verbijden? De hele dag maar in spanning zitten? Hoe dat af zou lopen met die duif die had uitgelaten? Stel eens voor dat die duif op de middag gekomen was. Dan had Noach het toch veel gemakkelijker gehad. Dan had hij meteen kunnen weten, ja, de aarde zal nu wel droog worden, want ik zie dat blad van die olijfbomen. Dan was het gebed van Noach veel vlugger verhoord. Maar nee, zo werkt God niet. De Heere werkt op zijn tijd. Er wordt meer geleerd van het wachten dan van het ontvangen. Er wordt soms meer geleerd van dat inwachten dan van het vervullen van de belofte. Er wordt soms meer geleerd van de gebeden die onverhoord zijn, dan van verhoorde gebeden. omdat God laat wachten en zijn tijd vervult. Want tussen het gebed en de gebedsverhoring legt de soevereiniteit Gods. En ieder inwachter van de belofte Gods doet God het ervaren dat God niet verplicht is. Dat hij niet komt in de middag, zo Noach in zijn tijd had wel gedacht. En wij in onze tijd wat zouden achten. Iedere smeker, iedere bedder, hoe spoediger, hoe liever. Maar God zegt, wacht nog even. We zullen wachten tot de avond is, op mijn tijd. Opdat ze niet zouden denken dat het nu is om hun gebed. Opdat ze zelf buiten zouden vallen, ook met hun gebed. Dan krijgt God de eer. En die duif kwam in de avond. Dat staat er ook niet voor niets. Dat is goddelijke tijd. Dat is goddelijke tijd, is altijd de beste tijd. God komt nooit te vroeg, want hij handelt niet naar onze dwaasheid, maar hij handelt naar zijn wijsheid. God komt niet te vroeg. In onze tijd is het altijd te vroeg. Maar weet u wat er ook nog zulk een voorrecht is van het inwachtende leven op de tijd Gods? Dat wachten leert u aan de Heere verbinden. Door dat wachten wordt er zoveel geleerd. Daar wordt de gemeenschap van het aanklevende leven in geoefend. God maakt zich afhankelijk, leert ze wachten. Waarom? Om dat op zichzelf aan te trekken. Want God werkt op zichzelf aan. Ook met Noach en met al zijn kinderen. En later moeten ze zeggen, wat zijn de goede tierenheden Gods toch groot. En dan is het later toch waar. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Toen Noach inwachtte, toen Noach vroeg of de belofte Gods vervuld zou worden, was de duivel onderweg. Toen was God al onderweg. Ziet u, het kan zijn dat een zondaar, een kind des Heeren, in het gebed ligt. Een zondaar, ja in zichzelf, die het erkennen moet. God is niet verplicht mij dat te geven. Die God moet vrijgelaten. Die goed van God zal spreken. Ook al zou zijn gebed niet verhoord worden. En al zou God zijn beloften niet vervullen. Want die moet het erkennen. God kan van mij nog af, wat mij betreft. Want het is duizendmaal verzondigd aan mijn kant. En daarom ook duizendmaal verloren. Nu, God werkt met zulke mensen op zichzelf aan. Een bewijs dat de Heere toch verdriet en moeite aan. En toch een bewijs dat de Heer het verdriet en de moeite aanschouwt. Dat is waar. Want de Heer gedacht aan Noach. Toen was God onderweg. En die duif, want de Heer weet wel hoe ver het gaan kan. De Heer telt de tranen van zijn kinderen. De Heer weegt hun zuchten op zijn hart. Ook al zouden we zeggen, zou er nog wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Ook al zou het zo benauwd en zo donker worden dat ze zeggen, zou er nog een God in de hemel zijn? Dan is het nochtans waar. God is onderweg, waar ze het niet meer kunnen bezien. En dan lees ik in het eerste vers van het hoofdstuk dat ik u voorgelezen heb, en God gedacht aan Noach. Dat staat al in het eerste vers. Dus God heeft al aan Noach gedacht. Toen hij in de nood zat. Dat is het grootste. Daar zullen we ze tenslotte mee zalig worden. Niet omdat zij aan God denken. Maar omdat de Heere aan hen denkt. Omdat God ze kent. Ieder persoon. Hij weet van hun zuchten. Hij weet van hun tranen. Hij weet hoe zwaar die strijd zijn kan. Maar de Heere zegt in de avondstond. Het is genoeg. Toen het genoeg was, kwam die duif met dat blad als een sprake Gods. Dan is alles uit genade gebeurd. Want Noach heeft dat niet ontvangen omdat hij het waardig was. Wie was Noach in zichzelf? Hoeveel zijn er niet verloren gegaan van zijn medemensen? Duizenden die geroepen hebben om behoud en de ark. Ze hadden ook het leven lief, maar het was te laat. Uiteindelijk is het niet om Noach en de zijnen dat hij behouden werd. We weten wel dat Noach zich bezondigt zodra hij op de nieuwe aarde terechtkomt. Dat hij zich bezondigt hoe ontzettend. Hier heb je Noach in zichzelf. Het is erg dat het er staat. Dat doet smart. Dat doet pijn. Te zondigen tegen zoveel goede tierenheden Gods in. Tegen zoveel vervulling van de belofte in. Maar aan de andere kant is het gelukkig en eerlijk van de schrift dat er dit staat. Opdat het maar gezien zou worden wie dat volk in zichzelf is. Dat ze nooit zalig worden omdat zij het willen, maar alleen omdat God het wil. Een olijfblad, ja zo werkt de Heer nog. En we zeiden, dat is een groet van de nieuwe wereld. Ja, dat is het ook. We trekken de lijnen maar door. Het olijfbladeren die God zendt aan zijn volk, zijn een eerste groet van het nieuwe Jeruzalem. Dat doe ik daarom weer verlangen. Dat zijn van die wegwijzers, waardoor ze weten mogen dat ze er zeker zullen komen. Dat er een God in de hemel is. Wel nu, dan zijn er misschien wel onder ons bij wie het vanavond, wie het avond geworden is. Net als bij Noach. En die met de dichter van Psalm 22 moeten zeggen, gij antwoordt niet. Die onder een gesloten hemel moeten leven. En bij wie het is of dat er geen gebed naar de aarde terugslaat. Dat is een benauwde tijd. Best mogelijk dat Noach op het punt stond om de venster te sluiten. Omdat hij dacht, wat zal het worden? De dag is al voorbij. Misschien zijn er hier ook wel die zeggen moeten, de dag is al voorbij. Zou dat voor mij nog kunnen? Zou het voor mij nog mogelijk zijn? En toch, sla dat venster, dat gebedsvenster, toch maar niet dicht. Blijf maar wachten. Trouwens, dat kunt ge niet, want ge zult zeggen, ik heb geen ander adres. Heere, tot wie zullen wij dan heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wordt het in de avondtijd tenslotte, het wordt in de avondtijd tenslotte, genade of sterven. Maar het is waarlijk om een olijfblad van God te doen. Is het u waarlijk te doen om een blijkje van Gods gunst? Ja, dat is het toch. Een blijkje van Gods gunst, zo'n olijfblad. Het is toch een bewijs dat God zich met zulke mensen bemoeit. Dat is toch een bewijs van liefde, een bewijs van vrede. De kerk kan tenslotte niet zonder olijfbladeren niet leven. Want als God zijn aangezicht verbergt, och, dan worden ze verschrikt. Dan kan het zo donker zijn, het kan er zo op aankomen. Het kan zo diep doorgaan en dan toch, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd dan maar aan, grijp moed. Want het kan wel avond zijn in de tijd van uw geestelijke worstelingen, maar dan is het nog geen nacht. En is dat nu een troost voor een arme zondaar, dat die duif al onderweg was, dat God al onderweg was, voordat Noach dat zelf is, veracht dan ook de dag der kleine dingen niet. O, laat het tot onderwijs zijn, om van onze dwaasheden verlost te worden, dat we toch niet in de hoogte zouden klimmen, dat we toch niet van die grote dingen zouden zoeken, dat we toch niet van geweld zouden zoeken, want ach, er zijn zulke geweldenaars geweest in het koninkrijk Gods, die zijn ook nog aan de strop terechtgekomen. Zoek het maar in het eenvoudige, in het eerlijke, in het waarachtige, in het dagelijks leven, want dat brengt de goddelijke vrucht mee. Als u dan niet ontkennen moogt dat God aan uw ziel gedaan heeft, dan zult gij die opmerken, bij die kenmerken niet kunnen rusten. Och, daar ben ik niet bang voor, maar dan zult gij de dag der kleine dingen niet verachten, dan zal God groot gemaakt worden, want dan gaat het tenslotte toch over de vraag, wat is groot en wat is klein? Het grootste geloof is veel. Het grootste geloof is veel van God te verwachten en weinig van zichzelf. Groot is uw geloof, zegt de Heere tot de Canaanese vrouw. Dat was omdat ze zoveel van God verwachten. Omdat ze met een kruimel van wat er van de tafel afviel, tevreden was. Daarom was dat geloof zo groot, omdat ze van zo weinig zoveel verwachten. Kijk, hier heb je precies hetzelfde. Ook in de verdere doorleiding kom je daar te raad, bij een olijfblaadje. En dat olijftakje, dat blijkt dan van God, een blijk van Gods gunst. Kom alleen maar voort uit Christus, want Hij is het die de ark der behoudenis gedragen is, heeft. Hij is het die van God verstoten is geworden en die geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar er kwam geen duif met een olijfblaadje, want God wilde zich niet meer met hem bemoeien. Hij heeft het ervaren wat het zeggen wil, gij antwoordt niet. Dus het komt niet uit Noach, het komt niet uit de kerk des Heren, het komt alleen uit Christus. Leer dan maar laag te kijken, o volk van God, want hoe lager gekeken, hoe meer gezien. O kerk des Heren, dat olijfblaadje was de eerste groet voor Noach, voor de nieuwe wereld. Voor de kerk des Heren van het Nieuwe Testament is het een voorsmaak van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een voorsmaak, want ze zullen daar geen vreemde God ontmoeten. Dat hemelleven begint hier. En die brieven uit de hemel ontvangen ze hier. Die zoekt de smaak beter dan dit tijdelijk leven. Is uw goede tierenheid. Het begin aan deze zijde. Dat is de troost. Een kleine troost, zoals wij dat zouden noemen. Maar de grootste troost komt straks voor eeuwig. Dan zal de Heere ze zelf opnemen. In de eeuwige ark des behouds. Dan zullen ze niet meer vragen om op de aarde te mogen wonen. Maar dan zullen ze eeuwig opgetrokken uit de hemel der zonden en des doods. Zo kan er een eeuwige troost liggen in het kleine. En met het kleine stuurt het God op de eeuwigheid aan. Amen. Mag u voor hen dank gebed. Heere, zo past het en betaamt het ons, uw grote naam weer dank te zijn voor het goede dat gij geschonken hebt. Gij hebt weer onderscheid gemaakt, Heere, wat er natuurlijk in onderscheid te vinden is. Wij mochten nog een stilheid hier te samen zijn onder het geklank van uw woorden, van uw getuigenis. En wat zou het groot zijn, Heer, als dat geklank geen vreemde klank voor ons mocht zijn, Heer. Dat dat een klank mocht zijn, Heer, die uit mag gaan om u eenmaal groot te mogen maken. En wil ook hen gedenken, Heer, die dit geklank niet kennen, Heer. Die smaak van uw woord nooit geproefd hebben, Heer, wil gij ook hen schijnen. Wil ook hen de nood op het hart wenden. Wil ook hen zegenen, Heer. En wat zou het groot zijn als uw woord nog mochten herkauwen zoals de reine dieren. Dat het nog verwerkt mag worden in onze harten, Heer. Dat het mag dienen tot een lering en tot een bekering. En wil ook gedenken, Heer. Als we deze plaats weer gaan verlaten, willen ieder weer brengen op de plaats waar hij verwacht wordt. En wil ook in het middaguur, als de kinderen weer open samen te komen in de zondagschool, Heer. Wil ook in hen midden zijn. Gij hebt toch zelf gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet. Wel ook in die kinderharten, Heer, die nog zo ontvankelijk en toegankelijk zijn. Wil daar ook met uw woord en met uw geest werken. Wil ook hen bekwamen die geroepen worden om uw woord eruit te dragen, Heer. Wil hen ook tot zegen en tot een rijke zegen stellen. En wil ook ons weer het voorrecht schenken dat we in dat avontuur weer mogen samenkomen op deze plaats. Wil ook uw dienstknecht weer begeleiden op de gevaarvolle wegen. Dat u ook hier in dat avontuur zijn arbeid weer mag voortzetten. Wil hem nog zegenen. En wil hem nog tot een rijke zegen staan in het midden van ons. Dat vragen wij van u. Of dat gij het ons wilt schenken uit vrije genade. Om Jezus wel alleen. Amen. Dan zingen we nog met elkander van Psalm 69 en daar hebben we het 13e vers. Psalm 69 vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die een klauw verdelen en wat er verder volgt. Psalm 69 vers 13. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, aan uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer.